massage.
Touché.
Touché met Jill Peters. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Ik wil jou aankondigen als klimaatexperte. Dat is denk ik niet slecht voor jou. Je fronst al een beetje je voorhoofd, maar je bent natuurlijk het meest bekend als de gewezen weervrouw van VTM. Wat heb je het liefst?
Weervrouw, want toch ik voel wel? Me nog altijd weervrouw. Ja. Het is niet omdat een zanger geen plaat uitbrengt, dat die persoon geen zanger meer is. Dus ik heb zoiets, ik ben in de wieg gelegd als weervrouw en ik voel me weervrouw.
En ook omdat klimaatexperten, dat is wel een zware titel, hè? Dat weegt.
Ja, maar het bekt makkelijk, dus ik begin eraan te wennen. Ja.
Mm-hmm. Maar weegt het voor jou? Want we verwachten van een klimaatexpert dat hij echt alles weet.
Ja, en daarom gruwel ik er soms wel een beetje van, omdat het een heel groot thema is geworden, klimaat. Ja. Ja. Maar goed, kan er mee leven, stilaan.
Autoloze zondag, dat is natuurlijk een van de vele redenen waarom ik vandaag absoluut met jou wou praten. Ben je autoloos in Brussel geraakt?
Ja, zonder problemen met de trein, ja.
En de tram waarschijnlijk?
Nee, de trein tot in Meijzer.
Tot in Meijzer. Wandelen, was dat ook een optie geweest?
Ik heb het overwogen, maar het was toch van bij mij
thuis te ver.
Net
want je bent wel een wandelaar.
Ja, ik doe dat doodgraag.
Ja, dat zou gekund hebben, iets van 30 kilometer. Dat kan jij
een
dag?
Ja, dat is makkelijk, maar dan teruggeraken, dat is een beetje lastiger.
Dat is een beetje erg. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik zeg altijd dat mijn naam is Jill en dat komt van fragile. Ik ben iemand die enorm van het weer houdt, heel erg geconnecteerd is met de natuur en ook ervan houdt om mensen te inspireren en hen ook te laten verbinden met zichzelf en met de natuur. Ik ben ook trots op het feit dat ik ergens een wetenschappelijke achtergrond heb, dat ergens in mij zit. Dat helpt mij om de dingen een beetje gestructureerd te houden. Ik ben ook mama van 3 fantastische dochters. Dat heeft ook mijn leven heel erg veranderd. Dat is het zo'n beetje, denk ik.
Ik las over jou activisten met extremistische klimaatpraat.
Ja, ik vind zo klimaatactivisten en extremisten, dat past mij niet. Ik voel mij alvast zo niet. Nee,
word je kwaad als zoiets?
Ik word niet makkelijk kwaad. Maar dat raakt mij wel, omdat mijn bedoeling is altijd om de mensen erbij te betrekken en ervoor te zorgen. En dan vind ik zo extremisme, dat is zo een standpunt poneren en daar dan voor vechten of zo. Maar zo ben ik niet. Ik wil altijd meer in gesprek gaan en het gemeenschappelijke zoeken en er iets mooi van maken samen. Ieder vanuit zijn talent en vanuit zijn kennis. En als ik daarbij kan helpen met de inzichten die ik heb in de werking van de aarde en de werking van de atmosfeer, dan wil ik daar heel graag in helpen.
Om hier nu zo genuanceerd op te antwoorden, is dat de reden waarom je mediteert? Want dat is wat je zo net ook hebt gedaan, hè, voor het interview.
Mediteren helpt mij om een bepaalde kwaliteit van aandacht te hebben. Om creatief te zijn, om helder te denken. Om niet te spreken vanuit je gedacht, maar vanuit het moment. Het heeft mij ook meer tijd gegeven. Ik vind sinds ik mediteer dat mijn dagen, laten we zeggen, in plaats van 24 uur, 36 uren duren. En door mijn aandacht bewust op mijn aandacht te zetten, kan je nog volgen, maakt ook dat je een mogelijkheid hebt om wendbaar te zijn en om dingen aan te passen aan de omstandigheden als dat nodig is. En dat vind ik fantastisch. Nu, ik ben beginnen te mediteren als een soort oplossing voor pijn. Ik heb door mijn rugoperaties veel pijn gehad. En ondanks alle mechanische dingen dat ze aan mijn rug hebben gedaan, bleef ik met pijn leven. En met dat mediteren is dat een stukje van mijzelf geworden en is dat juist mijn kracht geworden. Dus ik kan het iedereen aanraden. Ik vind het fantastisch. Ja.
Je bent uiteraard ook vegan, zeg ik nu.
Uiteraard. Ik weet niet dat zo uiteraard is. Ja, dat was een stap die ik gezet heb en ik voel me daar heel goed bij. Maar ik ben ook daar niet extremistisch of activistisch. En Ik was onlangs nog uitgenodigd bij een etentje en die mensen wisten dat niet, hadden dat ook niet gevraagd. En dat hoeft dan ook niet voor mij. En ik heb dan een beetje met lange tanden, maar ik heb dan toch wel een scampietje gegeten. En ik had dan zoiets van, goh ja, ik mis het niet.
Maar als je het opzij kan laten liggen, dan toch
ja.
Wel.
Ja. Ja, toch wel.
Een boterhammetje met kaas kan ik jou deze ochtend dus blijkbaar niet aanbieden.
Nee.
Jill Peters, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Ik voelde mijn hart dat bonkte toen ik jou zag. En sinds die keer weet ik het zeker, ik wil je weer zien. Elke dag, ook al sneeuwt het, storm en wind, hagel of regen, niets houdt mij tegen. Ik wil weer bij jou zijn, storm en wind. Wind, snik heet of ijskoud, langste die aanhoudt. Wind. We staan en toch zo vaak apart. Je weet, ik draag je bij me in mijn hart. Maar zonder jou blijft elke zomer koel. Los me van dit lentegevoel. Ook al sneeuwt en storm en wind, hagel of regen, niets houdt mij tegen. Ik wil weer bij jou zijn, storm en wind. Schrik heet of ijskoud, langs de vinden. Ik zal je vinden, mijn hart gaat door storm en wind.
Wordt een mens vrolijk van, hè? Paul de Leeuw en Storm en Wind. Jill Peters, ja, jij zit hier met een ongelooflijk brede glimlach. De brede glimlach die we van jou kennen natuurlijk. Maar hier hangt wel iets aan vast, hè, aan dit nummer.
Wel, een paar jaar geleden, toen ik bij VTM werkte, had Paul de Leeuw daar een programma. En ze hadden mij te gast gevraagd op mijn verjaardag. En ik vond dat wel leuk. Ik dacht, oké. Maar ze hadden mij niet gezegd wat er ging gebeuren. En ik werd zo maar altijd later en later in dat programma gezet. En oh ja, ik amuseerde mij wel. En ik ging daar dan zitten met Paul de Leeuw. En dan was het over mijn lievelingsweer en zo. En hij staat recht en hij pakt mij bij de hand. En hij begint dit lied te zingen, hè, Storm en Wind. En ik dacht, oh fijn, die man zingt een liedje voor mij. Oh, leuk. En hij neemt mij zo mee. En ik als Alice in Wonderland aan zijn hand. Ik dacht, oké, ik ga mee. Hadden ze mij daar in een storm gezet. Zo een stukje van die studio. En heel dat decor begon daar weg te waaien. Ik werd echt helemaal nat geregend. En dan heeft Paul mij zo heel dicht bij hem gepakt. En is hem dat liedje blijven zingen. En dan hebben wij door storm en wind daar gestaan. Ik weet dat ik een korte jurk aan had. En je kunt dat trouwens op YouTube zien. En ik zat de hele tijd aan de jurk te trekken.
Schattige beelden.
Ja, fantastisch.
Maar je was echt doornat. Het is nog goed gekomen na de
opnames. Ja.
Maar ook die metaforen, daar hou je ook wel van. Hè? Door storm en wind, wat we wel vaak gebruiken en waar we niet meer bij stilstaan. Als dat in onze taal zit, dat is iets wat jou wel raakt.
Ja, fantastisch vind ik dat. Ik zeg ook zelf vaak van ik loop met mijn hoofd in de wolken. En dan probeer ik ook de voetjes op de grond te houden. Dat lukt wel. Maar dan heb ik ook nog een tattoo van wolken op mijn voeten. Dus ik loop ook op wolkjes en zo. Ja, dingen in beweging zetten, dat is... Hè, of lucht verkopen, of al die dingen. Ik vind dat fantastisch om de beeldspraak van weer te gebruiken. En dat komt ook niet toevallig aangewaaid. Hè?
Ja. Een tattoo van wolken op jouw voeten?
Ja, op één voet. Op mijn rechtervoet heb ik wolkjes laten tatoeëren. Dat heb ik een paar jaar geleden laten doen. Een beetje vanuit de angst voor pijn. Ik had op mijn 18 jaar mijn eerste rugoperatie. En ik moest dan een paar jaar geleden opnieuw geopereerd worden. En de herinnering van die pijn maakte me heel angstig. En dat hielp mij natuurlijk niet in die omstandigheden. En ik had altijd horen zeggen dat een voet het meest gevoelige is om een tattoo te laten zetten. Dus ik dacht, laat mij nu mijzelf een keer keihard pijn doen, maar daar wel een cadeautje voor in de plaats, hè, een tattoo. En dan kan ik, als ik daar dan terug lig te creperen na die operatie, kan ik misschien de pijn wegleiden van die rug, maar naar mijn voet brengen, lekker ver weg. Maar uiteindelijk, dat viel reuze mee, zo'n tattoo laten zetten op de voet. Dus het heeft niet echt geholpen om de pijn af te leiden. Maar ik ben wel... De gelukkigste dag met mijn tattoo was de dag dat ik het vergeten was. Want ik heb dat toch wel zo precies in een tijd gevoeld, dat daar iets opgetekend was. En dan, ik weet niet meer wanneer het dat was, Friedel, maar pak bijvoorbeeld na een klein jaar was ik dat vergeten dat ik dat had. En ik zat op een stoel en mijn oog viel op mijn eigen voet en ik zag daar een tattoo staan en ik dacht, oh kijk, ik heb een tattoo. En ik vond dat fantastisch, die ontdekking. Dus ik ben daar wel blij mee. Ja. Ja.
Loop je nu een beetje op wolkjes? Want je werkt aan een documentaire reeks voor Canvas, Wat houdt ons tegen? Ook heel blij mee dat dit aan het gebeuren is, dat je dit mag maken?
Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Maar dat houdt mij wel met de voetjes op de grond, om daarmee bezig te zijn. Ik ben daar heel dankbaar voor. Het is een heel moeilijk traject, maar ik heb heel fijne mensen hier bij Canvas leren kennen. We hebben dat samen gemaakt. Ieder heeft daar mee aan gewerkt en dat was fantastisch om dat samen te kunnen doen. Dat heeft mij rijker gemaakt. Ik heb ook de tijd kunnen nemen om met mensen die ik al heel lang ken, die met klimaat bezig zijn, hè, zoals Jostel Beke, Jean-Pascal van Hyperzeelen, om daar eens tijd voor te nemen, om met die mensen in gesprek te gaan en om hen te horen. Ja, hoe dat allemaal werkt, wat dat we daar kunnen uit leren vooral. En ik heb zelf heel veel geleerd, vandaar dat ik ook zeg van het heeft mij rijker gemaakt. En ik sta te popelen om het te laten zien aan Jan en allemaal. Dus allemaal kijken, 25 oktober.
Vanaf 25 oktober. Ja. En wat houdt ons tegen om effectief die omslag te maken om iets te doen tegen die klimaatverandering?
Dat is inderdaad een centrale vraag. Ik zal je zeggen, Friedel, ik dacht dat het antwoord ging zijn geld. Maar dat is het niet. En wat het dan wel is, ga ik jullie nu niet zeggen, want we hebben daar wel 5 afleveringen voor nodig.
Je hebt een antwoord.
Ik vind van wel, ja. En we hebben dat verder wat uitgediept. En het antwoord dat we gevonden hebben is ook wel een antwoord waarmee dat je aan de slag kunt. En waar dat iedereen een rol heeft in te spelen. En daar put ik moed uit. Het is een groot onderwerp. Het is geen vrolijk onderwerp, alles behalve. Het gaat allemaal heel snel. En we moeten ook, dat is moeten, we moeten ook snel van alles doen. Maar we kunnen dat. En ik merk dat veel mensen angstig zijn, hopeloos worden, veel vragen hebben en een beetje de moed verliezen. En ik hoop met deze reeks dat we dat wel kunnen laten zien. Iedereen heeft een rol te spelen.
Ja. Maar als je zegt, het is niet geld dat ons tegenhoudt, heb ik het toch moeilijk om dat te geloven. Want alle duurzame oplossingen die nu worden geboden, kosten toch wel geld en zijn niet voor iedereen weggelegd.
Ja, als je het zo op kleine schaal trekt, ja, en als je dan spreekt van, goh, laten we het concreet maken,
wagen,
een elektrische wagen,
hè?
Het kost allemaal veel geld. Maar dan ben ik wel meer iemand die het op een grotere schaal ziet. Ik ben nog aan het zoeken, Friedel, om jou de top 3 te geven van de beste dingen dat je als individu kan doen. Maar ik denk dat we ook moeten durven kijken, wat kunnen we als ondernemers, wat zijn de 3 dingen dat een ondernemer best kan doen en wat kan onze overheid doen? En je mag die verschillende schalen ook niet te veel door elkaar trekken. Maar we weten ook wel, als ik dan op grote schaal zie, dan weet ik ook wel dat als we niks doen, dat het onleefbaar en onbetaalbaar wordt.
Mm-hmm.
Dat is ook al door zoveel studies bekeken en doorgelicht geweest, dat niets doen veel meer kost en het onleefbaar maakt. Dus ja, als je dan kiest voor een leefbare toekomst, dan beschouw ik het niet als een kost, maar ik beschouw het als een investering. Wij investeren ook in het onderwijs. Wij zeggen niet van, het onderwijs kost veel geld. Nee, we zeggen van, wij investeren in het onderwijs. Ik vind dat we toch allemaal het recht hebben dat er wordt geïnvesteerd en dat we ook zelf investeren in gezonde lucht en in een leefbaar milieu.
En is duurzaam leven, is dat de oplossing?
Nee.
Nee, zegt Jill Peters. Hoezo?
Nee. Ja, dat is zo. Ik ben daar de laatste tijd nogal hard mee bezig. Mag ik het even uitleggen?
Ja.
Er zijn 3 stappen. Stap 1 is duurzaam leven. En daar ben ik altijd wel blij mee. Of duurzaam ondernemen, of duurzaam handelen. En dan denk ik, top. Hè? Maar duurzaam zijn is eigenlijk heel hard je best doen om geen negatieve impact te hebben. En dan kan het blijven duren. Dat is stap 1. Prima als je dat wil doen. Hè. Stap 1. Stap 2 is wat we noemen circulair leven. Dat is ervoor zorgen dat je niets uit het systeem haalt, maar je steekt er ook eigenlijk niks in. Dus dan heb je eigenlijk een nul impact. Dat is circulariteit. De 3e stap is regeneratie. Het is een lelijk woord, ik weet het. Maar goed, regeneratie. Houd even vast. De 3e stap is eigenlijk ervoor zorgen dat daar moet je ook heel hard je best voor doen, maar dat je een positieve impact hebt. En dat kan. En dat is ook hoe de natuur werkt. De natuur is niet van nature duurzaam. De natuur is niet van nature circulair, maar de natuur is van nature regeneratief. En wat is dat? Alles dat in de natuur sterft, is eigenlijk het begin van nieuw leven. En we zien doorheen de evolutie van het leven dat alles evolueert naar schoonheid. Alles wordt beter, alles wordt mooier. En dat is die positieve impact. En in een snel veranderende wereld gaan we ook heel bewust moeten bezig zijn met het creëren van een positieve impact. Ik geloof heel erg dat dat de rol is van de mens. We hebben een stel hersenen gekregen waarmee dat wij ons dingen kunnen inbeelden. Een boom kan dat niet. Allee, bij mijn weten kan een boom niet een toekomst inbeelden. Wij kunnen dat als mensen. En laat ons dat gebruiken om daar iets moois van te maken. Er worden mooie dingen gecreëerd. En daar eigenlijk uit uw potentieel zien van dat kan. En dat is eigenlijk regeneratie. Dat is een positieve impact creëren. En dat kan je als ondernemer. De dingen niet bezig zijn van, ik ga de dingen niet kapot maken. Nee, ik ga een mooiere wereld en een positieve impact creëren. En dat kan.
Het zal een positief programma worden ook. Wat houdt ons tegen?
Als je dat wil. Ja,
ik hoop dan, het. Ja.
Verhaal eindigt hier en nu, op zoek naar een nieuw pad. Ik weet niet waarheen, ik liet geen deur op een kier. Ik begin op een nieuw blad. Het leven geeft je zoveel kansen. Wie weet wat morgen heeft. Ik wil niet alleen dromen, de zon lacht en zorgt dat mijn hart weer zweeft op nieuwe tonen. Het leven geeft je zoveel kansen. Een plek voor jou en mij. Doe nu
weer verder gaan van Dana Winner. Het is een nummer van Belle Perez, maar ze heeft er 5 jaar geleden haar eigen balladversie van gemaakt voor het VTM-programma Liefde voor Muziek. Jill Peters, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Dat doet mij volledig aan mijn papa denken. Ondanks dat hij het lied nooit gekend heeft, want hij is 6 jaar geleden overleden en hij heeft dit nummer nooit gekend. Maar papa was iemand die heel graag Dana Winner hoorde. Ik ben grootgebracht met muziek van Freddie Breck. En ik zie onze technicus hier zijn wenkbrauwen fronsen. Dat was zo... Ik had het cooler gevonden als mijn ouders graag naar de Beatles hadden geluisterd of naar de Doors of zoiets. Maar goed, het was Freddie Breck en dergelijke. En ook de... Ik weet nog, als Dana Winner zo opkwam, hij vond dat een mooie vrouw. En die heeft ook een engelenstem. En zelf is dat niet zo mijn genre muziek. Maar ik weet wel dat ik toen papa is heb meegenomen naar het Sportpaleis in Antwerpen, waar zij optrad. En ik was dan zo trots dat ik hem had kunnen meenemen. Ik weet niet dat hij dat zo fantastisch vond. Hij vond dat vooral fantastisch om daar te zijn met zijn jongste dochter, denk ik. Ik kan het hem niet meer vragen. Hij zal daar ook wel wat genoten hebben van die muziek, maar voor hem hoefde dat ook allemaal niet. Ah, hè. Dat is niet zo van, dat is mijn idool en ik moet die dan echt zien en horen. Maar ik herinner me nog toen dit VTM-programma met dit lied kwam, dat ik enorm gepakt was en ook dat beeld van Belle Perez die dan zo haar gemoed dat zo volschiet. En ik had dat toen ook wel. En ja, dat doet me dus aan mijn papa denken.
Lange Wat versie. Voor iemand was hij?
Mijn papa, ja. een hardwerkende man.
Wat deed hij?
Goh, van alles. Hij was uit een gezin van 6 zonen die groentenhandelaars waren. Mijn papa had een fascinatie voor auto's. Is, als ik me niet vergis, tot zijn 16 jaar naar school geweest en had zo wat automechaniek gedaan. Maar moest dan zeer snel in het familiebedrijf beginnen te werken. Wij zijn om die reden ook in der tijd naar West-Vlaanderen verhuisd. Dus van de kanten van de veiling in Katlijnen zijn we dan naar de Vlaanders verhuisd, waar ik ook geboren ben. Waar mijn papa een grote zaak aan het uitbouwen was, die eigenlijk de lokale landbouwers hun worteltjes en ertjes afnam voor de conserven en voor de beginnende diepvriesindustrie en dergelijke meer. En met de tijd is mijn papa dan mijn mama was heel creatief altijd, is ze nog altijd trouwens, en is dan met kleding begonnen. En gaandeweg is eigenlijk heel dat ondernemen, dat mij ook in het bloed zit, is overgegaan van groenten naar kleding. En dat is een beetje de korte versie, want ik weet dat mijn vader nog kaas heeft verkocht en andere dingen heeft verkocht. Maar ja, een man met een gezond boerenverstand, met een enorme connectie, een lieve man, een heel lieve man. Hij is ook degene die mij op de wereld heeft gebracht, want de gynaecoloog was er niet bij. Opeens was ik dan daar, heeft mijn papa mij opgevangen en dat was de eerste aanraking eigenlijk die ik had, was van mijn papa. Dus ja, fantastische man, mooie man ook, vond ik.
Uh-huh. En het leven van ja, die groenten en de kledij, zijn die op een of andere manier toch bij jou terechtgekomen? Heb je daar op een of andere manier jouw leven ook van gemaakt, denk je?
Ja, het weer sowieso. Ik herinner me de dag dat ik thuis kwam en zei van, ik ga het weerbericht doen. Hè. Ja. Dat mijn mama zoiets had van, ja, we verschieten daar niet van, want vroeger als kind... als het weerbericht op de radio was, moesten wij zwijgen. Dat was het weer. En dan wisten wij, het weer, dat is zoiets als zit en zwijg. Dan moesten wij stil zijn.
Niet onbelangrijk want... natuurlijk voor een groenteboer.
Dus de oogst mislukte, had hij geen inkomen. Dat ging over grote investeringen. En het weer was van in het begin heel belangrijk. Maar ook de dankbaarheid voor het weer en de dat het weer ons vruchten geeft ergens. Hè, door. Ja. Dus dat heb ik wel van thuis meegekregen. De kleding... Goh, ik werd eigenlijk altijd gekleed door mijn mama. Ik denk dat ze nu aan het luisteren is. Mama, je hebt dat altijd goed gedaan. Maar als ik de foto's zie van vroeger, dan denk ik... Oh my god. ik heb het zo niet met kleren. Ik ga niet graag shoppen. Ik ben heel blij dat ik een kledingsponsor heb en dat ik daar niet moet over nadenken dat klaar ligt en dan doe ik dat aan.
Maar toch heb je, toen je begon als weervrouw bij VTM, nog even in het familiebedrijf gewerkt. Je hebt die twee wel gecombineerd. Je kon dat niet zomaar lossen. Het was ook jouw leven.
Ja, wij hebben altijd zo een werkethos gehad, in die zin dat ik ook nooit wist wanneer dat vakantie was, of een feestdag was, of een weekenddag. We hebben dat zo nooit ingelepeld gekregen. Maar in het begin, als ik bij VTM werkte, werkte ik als weervrouw slechts 2 dagen per week. En dus ja, er moet brood op de plank komen, hè. Dus lieve mensen, van 2 dagen weerbericht word je niet rijk, dus je moet daarnaast nog een andere job hebben. En ik deed zo prospectie, dat wil zeggen dat ik op zoek ging naar mensen die kleding wilden verkopen in een winkel. En ik denk dat wij op dat moment iets van een 50 winkels hadden over heel Vlaanderen. En dan was ik bezig met, oké, waar kunnen we dat inplanten? Wie gaan we daar als verkoopster zetten? Hoe pakken we dat verhaal aan? En eigenlijk was het een soort storytelling, maar dan in een kinderkledingwinkel.
Maar is daar ook de ondernemer in jou geboren?
Ja, dat zat er al vroeger in, hè. Ik zei altijd tegen papa van, ik heb het ironisch, hè. Ik heb het toch ver geschopt, hè, want uiteindelijk kan ik nu lucht verkopen. Polaire lucht, tropische lucht. En, ja.
Ye hatabakia atajiende ya juu ya weye anahangayika juu ya maneno usikie wacha nikwambie usiendeleye Chayenda kimbie ya umibuzi Agitaka tubie Dozi Chayenda kimbie ya umibie Wenye Machozi ya keye Niju ya tabia za kumbaya Chamusumbua atakuzalia watoto Ulimuchagua ukamutesa basa fanyeje Wacha nikwambie ukiendelea Chayenda kimbie ya umibuzi Akitaka tubie Rosi Chayenda kimbie ya umibuzi Akitaka tubie Rosi Chayenda kimbie ya
Janine is dit. Lang geleden zeg dat we dit nog eens op de radio hebben gehoord. Wat heb jij met Janine, Jill Peters?
Dit nummer zette ik elke dag als ik bij VTM aan het werk was, zette ik op mijn koptelefoon.
Elke dag?
Ja, je werkt dan op een drukke redactie. En na de analyse van alle weermodellen en als ik dan echt mij moest focussen op het verhaal dat ik wou brengen, dan zette ik dit op en die warmte en ja, Afrika, hè, dat is... En ik vind ook zo'n mooie vrouw.
Mm-hmm.
Ja, die woont
trouwens met Jackie X.
Ja, die woont aanschijnlijk in België. Ik zou wel eens tegen het lijf willen lopen. Ja. Maar goed, dat Afrikaans... Ik kan daar moeilijk mijn vinger op leggen, maar het... Mijn collega van Burkina Faso noemt mij altijd de blanke zwarte. Omdat hij vindt dat ik... Hij zegt altijd, jij bent eigenlijk een van ons. Ja, maar alleen een beetje bleek uitgevallen.
Waarom denkt hij dat?
Ja, hij vindt dat mijn hart op een Afrikaans ritme klopt. Ja.
Kan je dat uitleggen?
Nee. hij weet dat ik daar iets mee heb en ik voel me enorm geconnecteerd als ik daar ben. Ik denk dat misschien dat is. Ik heb dat woord nu al een paar keer laten vallen. Hè. Geconnecteerd zijn, verbonden zijn, verbinding zoeken. Dat is voor mij iets heel belangrijk. En ik heb dat daar enorm. En ik moet respectvol zijn om niet te zeggen, ik heb dat daar in Afrika. Want Afrika, ik bedoel, ik ken maar Kenia. Ik heb ook wel eens Ethiopië en Senegal bezocht. Maar ook maar een klein stukje. Ik kan niet zeggen dat ik Afrika ken. Maar ik ken wel veel Afrikanen uit verschillende landen. En elk land heeft natuurlijk zijn eigenheid en zo. Dus ik heb het daar altijd wel moeilijk mee. Hè. Mensen zeggen dan van, Brazilië, Amerika, India en Afrika. Maar dan denk ik, en Afrika, dat is zo'n groot continent met zoveel verschillen. Maar daar hangt een verbinding, een warmte, een liefde, een schoonheid. Ik vind dat
Je hebt gewerkt aan een project in Kenia, hè? Een waterproject. Hoe ben jij daar terechtgekomen?
De uitgever van mijn klimaatboek in der tijd, Eddy van Gestel, heeft mij meegetroond eigenlijk naar Kenia, Lake Turkana, dat is een meer helemaal in het noorden, waar eigenlijk de klimaatproblematiek heel hard in je gezicht slaagt. En de dag dat je daar dan mensen ziet vechten om drinkbaar water, dat komt wel binnen. Mama's die water willen voor hun kinderen. En wij hebben toen besloten om een organisatie op te richten om daar drinkbaar water te voorzien. En dat is ons uiteindelijk gelukt. Ik ben dan uit de organisatie gestapt. Maar ik was indertijd medeoprichter. Ik ben dan ondertussen vorig jaar in Senegal geweest, waar ik de Great Green Wall, dat is de grote groene muur die ze aan het bouwen zijn, dat wordt het grootste levende aaneengesloten organisme dat men gaat bouwen. Dat is een gordel die eigenlijk de oprukkende woestijn ook moet tegenhouden. Het is een herstel van de Sahel, die zich uitstrekt op het breedst van het continent Afrika, van Senegal helemaal tot in Djibouti. Dus 8000 kilometer lang. En dat is een brede gordel waar bomen heraangeplant worden, want vroeger was het er groener, nu is het er heel kaal. En we moeten dat doen. Dat is een herstel van wat het was, maar ook een weerbaarheid die we daarmee opbouwen voor het snel veranderende klimaat. Mm-hmm. En we maken daar een stukje de wereld ook mooier en we helpen daar ook de mensen met Ondernemers zonder Grenzen. Dat is een organisatie waar ik als vrijwilliger, zal ik zeggen, heel graag helpen eigenlijk om dat verhaal ook te vertellen van de grote groene muur. Ja.
Mm-hmm. Je zegt, mijn collega uit Burkina Faso,
ja.
Jij kent heel veel van jouw collega's, hè? Weermannen en vrouwen. Hoeveel zijn het er eigenlijk wereldwijd? Heb je daar een idee van?
Nee, want in Amerika alleen al heb je er een paar 10.000 weermannen en weervrouwen. Maar ik heb een organisatie opgericht, die heet Climate Without Borders. En op dit moment zijn we daar met een 140 actieve leden van een 120 landen. De man uit Burkina Faso is Serge. En zo, mijn kinderen worden er gek van, want als wij ergens naartoe gaan, dan is het altijd, ja, maar we gaan nog even langs de lokale Jill Peters, noem ik dat altijd, of de lokale Frank de Bozere.
Want zo zijn het er niet altijd veel, hè, per land.
Nee.
Het is een vrij unieke job,
ja,
natuurlijk.
En ja, en daar hangt in die gemeenschap een enorm grote liefde. Dat is fascinerend. Ik heb daar onlangs nog een gesprek over gehad met iemand van de Verenigde Naties, die mij zei, jullie netwerk, dat is crazy. Gewoon. Je komt dat nergens tegen. Die weermensen tezamen, daar is iets dat hen, hier ga ik weer, verbindt. Mm-hmm. En dat is die kennis van dat chaotisch systeem dat de atmosfeer is. Maar dat je nu ziet dat dat zodanig verstoord is, dat er doden vallen. En wij hebben daar wel een rol in te spelen, omdat wij op de barricade staan van dat veranderende weer. En wij begrijpen dat systeem vrij goed. En wij kunnen dat in heldere taal wel mensen doorloodsen. Mm. En helpen begrijpen en in veiligheid brengen. En wij nemen dat heel serieus.
En wanneer is het echt al nuttig geweest om weerman of weervrouw aan de andere kant van de wereld te kennen en te kunnen contacteren?
Ik heb op de klimaattop van Parijs een vrouw leren kennen, een van Fiji. En zij heeft mij toen het verschil uitgelegd wat het een wereld betekent van 1,5 graden opgewarmd of 2 graden opgewarmd. Dat was voor haar eilanden het verschil tussen leven en dood. En uiteindelijk in het klimaatakkoord van Parijs staat er 1,5 graad tot 2 graden. Dus dat staat erin. En dat was voor mij een enorm feest. En na de klimaattop, 2 maanden daarna, zie ik een orkaan ontstaan op de grote stille oceaan. En die ging richting Fiji. En ik heb haar toen gecontacteerd. Ik zeg, Elisabeth, welke voorzorgen nemen jullie? Want het is toch wel een groot ding dat op jullie afkomt. En kan je mij eens zeggen, want elke orkaan, dan regent het hard, het waait hard, maar elke orkaan gaat ook gepaard met heel hoge vloedgolven. En ik vroeg aan haar, hoe hoog gaan de golven zijn? Want ik vind daar nergens iets over. En ze heeft me toen niet geantwoord. Een paar jaar later zie ik haar terug op een klimaattop en ik zie haar zo in de massa, want ze was altijd met pacifische blauwe kleren gekleed van Fiji. En zij komt naar mij, Friedel, en ze valt mij in mijn armen. En ze zegt, Jill, je hebt zoveel mensenlevens gered. En ik zeg, je hebt mij nooit geantwoord op die mail. En ze zei, nee, maar je hebt mij de juiste vraag gesteld op het juiste moment, want je vroeg mij hoe hoog gaan de golven zijn. Ze zegt, wij waren op dat moment stilaan bezig met evacuaties. En we waren de mensen richting scholen en kerkgebouwen aan het leiden. Maar niemand had aan die golven gedacht. En ze zegt, door uw opmerking heb ik de lokale autoriteiten kunnen verwittigen en hebben we geëvacueerd hogerop. En uiteindelijk waren dat vloedgolven van een 7-8 meter hoog. En de plekken waar ze eerst de mensen naartoe dachten te brengen, die waren er niet meer. En dat was, om maar te zeggen, die connectie is enorm en is heel belangrijk.
Er zijn in ons land doden gevallen door de overstromingen. Hoe is dat bij jou aangekomen? Heb je je daar machteloos, schuldig over gevoeld?
Ik voel dat mijn hartslag op dit moment omhoog gaat. 3 dagen voor de feiten zagen we dat aankomen. Ik herinner mij dat ik de lokale giro, waarvan ik wist dat hij in die buurt op kamp was, heb ik die proberen te contacteren via. Dat is dan gelukt dat ik iemand van de kookploeg sprak. We hebben de situatie aan bespreken geweest. Ik zeg, kijk, het gaat regenen. Het gaat heel hard regenen. En stel u voor, het gaat heel hard regenen, maar dan nog harder. Het is iets dat je niet kan voorstellen dat aankomt. Hoe kun je u op het onvoorstelbare voorbereiden? En ik heb hen daar wat in gegidst. En uiteindelijk is hun gyrokamp vlot verlopen. Ze zaten ook niet op zo'n gevaarlijke plek. En dan zie je die beelden en die drama's zich afspelen. En ik heb, dan huil ik vanuit een machteloosheid.
Maar heb je dan niet de kans gehad om op een hoger niveau een groter alarm te slaan?
Goh, ik ben geen actieve weervrouw in die rol. En ik vind dat ook, ik weet niet. Het is dan vechten tegen wat systemen. Maar natuurlijk maak je ook deel uit van een systeem. Je zou kunnen zeggen, ja, stuur dan een tweet, maar wie volgt mij op Twitter? Of kunt zeggen, op Instagram post iets, maar ja, wie volgt dat daar? De mensen die er op dat moment nood aan hebben, die zouden... Ja, we moeten daar naar kijken. We moeten daar niet een ander systeem bedenken, maar we moeten de koppen bijeensteken. En dat gebeurt op dit moment. Ik weet mijn collega David de Henau, die ook voor het KMI werkt, die is mee naar oplossingen aan het zoeken. Want, wees gerust, we gaan dit nog vaker meemaken. Onvoorstelbare dingen. Denk aan Pukkelpop 10 jaar geleden. We trekken daar onze lessen uit. En we gaan die absoluut eruit moeten trekken. Maar we moeten slimmer zijn dan dat, omdat we heel goed weten hoe erg het kan worden. En we kunnen daar leren van onze collega's in het buitenland die al dergelijke weerfenomenen hebben meegemaakt.
Maar is het dan niet pijnlijk te horen en te lezen dat het vooral op vlak van communicatie fout loopt?
Ik merk nu vooral dat de mensen bezig zijn om hun eigen systeem in leven te houden, meer dan om hun postjes en hun verantwoordelijkheden uit te leggen, dan wel dat we vertrekken vanuit de veiligheid van de mensen, de zorg van de mensen. We moeten die logica leren omdraaien en van daaruit vertrekken. En heldere communicatie is daar zeer belangrijk bij. Maar dat ga je niet rekken met een tweetje te sturen. Mm-hmm. Dus daar moet over nagedacht worden, heropgevoed worden. Mensen, opnieuw, als ik even naar Pukkelpop kijk, die wolk die daar aankwam, mocht ik daar op die weide gestaan hebben, ik had mijn geliefde en de mensen die ik kon in veiligheid gebracht. Omdat als je die wolken kan lezen, wist je dat dat niet goed ging lopen. Maar we kennen dat niet meer. We kunnen geen wolken meer lezen. En dan denk ik, die adviezen van de experten ter zake moet je niet naast je neerleggen en doe daar iets mee. Maar hoe dat dan werkt, Friedel, daar ben ik nu nog niet aan uit. En gelukkig moet ik daar niet het antwoord op geven en moeten we daar vooral met meer mensen rond de tafel zitten. En ik weet via David de Henao dat dat op dit moment gebeurt, dus dan ben ik weer wat gerustgesteld.
Een van jouw grote voorbeelden is ook een weervrouw, hè? Claire, of gewezen weervrouw, Claire Martin, die in Canada weervrouw is geweest en ondertussen ook expert is in klimaatproblematiek. Is het ook door haar dat jij de switch hebt gemaakt om nu wat meer met klimaat bezig te zijn?
Goeie vraag. Claire Martin is een fantastische vrouw die de taal van het weer gebruikt om de wereld mooier te maken. En opnieuw die zorg van dat verstoorde klimaat om daar iets mee te doen. Zij heeft die rol opgenomen om echt in de politiek te gaan. Zij heeft daar ook op de lijst gestaan, is verkiesbaar geweest en dergelijke meer. Ik heb met haar daar vaak over gesproken, omdat ik ook meerdere keren al ben gevraagd om op hoge plekken, zelfs op de eerste plek te staan van lijsten. Mm-hmm. Zij heeft altijd gezegd, Jill, doen. Het heeft mij altijd wel weerhouden om in de politiek toch te stappen.
Waarom?
Ik ben daar te fragiel voor. Ik vind mijn fragiliteit is ook mijn sterkte. Maar ik ben niet zo'n persoon die een opinie heeft en die willensnillens die opinie wil doordrukken. Ik ben iemand die juist op wendbaarheid en op weerbaarheid wil werken. En mijn ideeën wil aanpassen aan de context en bijsturen en samen slimmer worden. En in politiek tegenwoordig, dat spel, dat is van het grote gelijk. En dat is niet aan mij besteed. Mm-hmm. Dus daarom niet. Maar Claire is fantastisch. Ik leer daar veel van zij is absoluut mijn voorbeeld. Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag en ik kwam terug van die conferentie dat mijn mama naar het weerbericht keek en ze zei, amai, er is iets veranderd aan u. En ik dacht, dat is waar, want ik ben een beetje Claire Martin aan het kopiëren, want ik vind die zo goed.
En wat deed die dan of waarom is die zo goed?
Ik denk dat dat heeft te maken met een soort openstellen voor en nu ook ergens een open communicatie, een heldere taal en een hoopvol verhaal brengen, mm-hmm. ondanks alles. Ondanks de vele regen en de zogenaamde slechte zomer die we achter de rug hebben, toch altijd een beetje zelf het zonnetje in huis zijn. Mm-hmm. En zij heeft me terug doen beseffen waarom dat ik die job zo graag doe als weervrouw. Ik heb dat altijd graag gedaan en ik voel me nog altijd weervrouw. Maar ik vind dat fantastisch dat je in de mensen hun leven een zonnetje kunt laten schijnen als ze het maar zien tussen de wolken. En dat vind ik fantastisch.
Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Dave. is a foreign man. He is surrounded by the sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah.
Paul Simon en You Can Call Me Al, Jill Peters. Ja, je zit hier gezellig mee te neurien met het nummer. Waarom wou je dit laten horen?
Ja, Graceland. Ik herinner me nog waar ik stond op het moment dat ik voor het eerst die plaat zag en hoorde. Ja.
Ja. Ik kan er eigenlijk heel veel over vertellen. Twee dingen. Ik had vroeger een hekel aan Engels. En wij moesten voor de leerkracht Engels in humaniora een lied kiezen en dat helemaal vertalen. En ik had toen dit nummer genomen en dat was niet evident. Maar sindsdien kan ik het wel woordelijk meezingen en ben ik er wel trots op. En sindsdien ben ik ook van Engels gaan houden. En het tweede ding is, ja, het brengt mij helemaal terug in het gevoel van het moment dat die LP uitkwam. Ik heb die plaat gehoord bij mijn eerste liefje. Dat is trouwens ook een muzikant, Tom Kistes. Ja, en die had dat toen opgezet en ik herinner me dat nog, daar in de living, dat ik daar stond. En dat was zo'n periode dat ik ook in een bandje zat met hem en mijn neef. En dat was zo, ja, een fantastische tijd. Ik was toen met muziek veel bezig. Ondertussen kom ik Tom ook geregeld nog tegen binnen klimaat, want dat is ook iets dat hij veel mee bezig is. En ik weet nog dat hij onlangs zei van, ja Jill, als jij iets doet, dan doe jij dat direct vol een bak. Als jij in der tijd had doorgezet met die muziek, dan had jij ook een grote muzikale
artiest. Zat hier nu de muzikante Jill Peters?
Ja, wie weet. Goh, nee, denk het niet. Dus,
Ik dacht dat je ook zou refereren naar Al Gore, die dit nummer heeft gebruikt voor zijn vicepresidentschapsverkiezingen in de jaren 90. En die ook de eerste spraakmakende klimaatdocumentaire heeft gemaakt, natuurlijk, een Unconvenient Truth. De man heb je ondertussen ook persoonlijk ontmoet, hè, Al Gore?
Ja, korte ontmoeting. Ja, twee keer.
Ja, en in welke omstandigheid was dat toen?
Ik heb hem op de klimaatop van Parijs kort gezien, maar ik heb hem langer gezien in New York, omdat ik gevraagd ben geweest om deel uit te maken van het Climate Action Leadership Network. Dus dat zijn eigenlijk leiders of voortrekkers binnen klimaatactie die ze gegroepeerd hebben. Al Gore zit daar in, bijvoorbeeld Hidalgo uit Parijs zit daar ook in. En ze hadden mij dan eigenlijk aangetrokken opnieuw door Climate Without Borders, omdat ik dan in hun ogen een leader ben in climate awareness creëren. Sorry voor al die Engelse woorden, ik moet daar aan werken, maar ik denk dat jullie wel mee zijn. Al Gore, het is ook heel dubbel. Hè. Ik heb mij daar een beetje blauw aan geërgerd tijdens de klimaatop van Parijs, dat hij daar zo prominent aan beeld en applaus. En dan was dat zo precies dat dat Al Gore was die klimaatop had gemaakt. En ik had zoiets, nee. Want die heeft natuurlijk wel goed werk gedaan met de klimaatproblematiek door die documentaire op de kaart te zetten. Dat was ook de eerste keer dat zo'n belangrijk politiek persoon het uitsprak. En dat sprak ook politici aan en beleidsmakers. Dus dat was zeer zinvol. Alleen heb ik wel de indruk dat het sindsdien ook heel gepolitiseerd en gepolariseerd wordt. En klimaat is niet rechts of is niet links. En dat stoort mij wel. Ik word ook automatisch heel links-groen gepercipieerd, omdat ik het opneem voor klimaat. Terwijl voor mij klimaat is eigenlijk een problematiek die losstaat van politieke achtergrond. En dat hebben we natuurlijk een beetje te danken aan Al Gore, de democraat, die, je weet, bijvoorbeeld een Trump, die heel anti-klimaat is. Hè, dat is dan het republikeins verhaal. Dus ja, dat, goed en niet goed. Een heel dubbel gevoel erbij.
Ben jij ooit bedreigd geweest?
Bedreigd niet, maar ik krijg wel heel vaak agressieve, onfatsoenlijke dingen. Echt niet normaal. Dan denk ik, allee, waar is die schoonheid en die liefde? Soms verlies je dat dan wel. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Dat raakt mij enorm. Ik, Ik heb van Jan Rotmans, professor Jan Rotmans, geleerd. Het is pas als je weerstand en frictie oproept dat je bezig bent met de dingen in beweging te brengen. De dingen die ertoe doen. Dat is teken dat je op de juiste punten aan het drukken bent. De pijnpunten. En dan krijg je die weerstand. Komt wel altijd een beetje vanuit eenzelfde hoek, merk ik. Maar ja, onfatsoenlijk. Ja, ik hoef het je niet te zeggen. Hè. Ik zit niet actief meer op Twitter. Gewoon omdat dat zo'n...
Om die reden.
Ja, ik word daar een beetje moe van die negatieve, dat weerwerk. Ja.
Ik stel de vraag omdat het inderdaad cijfers zijn die pijn doen. Hè. Als er zowat elk jaar meer dan 200 klimaatactivisten effectief met de dood worden bedreigd, vermoord, dan zijn dat cijfers die we niet zouden mogen lezen in de kranten. Ik wil nog heel even, voor we dit eerste uur afsluiten, ook verwijzen naar jouw favoriete film, want uiteindelijk gaat dat er ook over, hè, The Constant Gardener, over een mensenrechtenactiviste die het met de dood moet bekopen in Afrika.
Mm-hmm. Tessa.
Ja, dat is de reden waarom die film jou zo heeft geraakt.
Ja, en een groot deel van de film speelt zich ook af aan de oevers van Lake Turkana, waar ik mijn project had. Fantastisch inspirerende film. Dezelfde producer heeft nu ook The Great Green Wall gemaakt, zag ik. Ook een mooie film. Het gaat ook over vrouwen. Op een of andere manier zijn mijn grote voorbeelden ook altijd vrouwen die ergens toch de kracht in zich hebben om op te komen voor te zeggen van... Lieve mensen, dit klopt niet. Dit systeem klopt niet. Dit mag niet. In dit geval, Tessa, het hoofdpersonage van de film, komt eigenlijk op tegen het gebruiken van de zwarte in de sloppenwijken voor medicatie uit te testen.
Ja.
En ja, dat is afschuwelijk gewoon wat dat daar gebeurt. Ja.
Mm-hmm. Film is nog te zien op Netflix.
Is dat?
Het is een aanrader, The Constant Gardener.
Mooie muziek ook.
Een tip van Jill Peters. En dit is inderdaad muziek uit die film.
Goedenavond, allerbeste kijkers en voetballiefhebbers. Dit is Extra Time.
Extra Time, met bekende gasten.
Filip Jongs, Peter van den Bent, Arnar Vidarsson, Jurie Mulder, Gert Verheijen en Wesley Song.
En vertrouwde items.
We keuvelen straks voort. We gaan nu naar de momenten van de week.
De kijk op de week.
De kijk op de week van Filip Jongs. Filip,
ja.
Oké, het valt hier een beetje stil.
Ja, ja maar ja.